Olha isso aqui, ó. Nee, de Dynamische Kerkraad. Volgende week zondagmorgen gaat ons dominee D.L.W. Kaver voor. En in de avonddienst dominee A.D.
Fokkema. Op de dankdag van komende woensdag beginnen de diensten om 14:30 en om 19:00. In het portaal van de kerk liggen folders voor de schoenendoosactie. Die kunt u meenemen. Op dinsdag 4 november is er in het kader hiervan voor kinderen een knutselmoment in de Open Hof. Dit begint om 15:30 en eindigt om 15:30. Nee, om 15:30 en eindigt om 16:30. Na de morgendienst zingen we twee coupletten van het Lutherlied, een vaste burcht. En de collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Dit alles Deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen Psalm 84, het eerste en het derde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen Gods, en mij uw huis en tempel zangen. En het derde, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 1 en 3 van Psalm 84.
Thank you.
stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 19, het zevende vers, 19. Vers 7, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij, aan dwaze hoogmoed. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij, Jezus, hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem, welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
We lezen met elkaar Efeze 3. Efeze 3. Heel het hoofdstuk. Daar lezen wij het woord van de Heere, een brief van Paulus. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap en deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, en medegenoten, mededeelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap van de verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid van God, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. We willen verder luisteren naar deze brief. En vorige keer hebben we het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 beluisterd. Nu 14 tot en met 21. Het gebed om versterking van de Efeziërs staat erboven in deze Bijbel. Dus 14 tot en met 21 vormt de tekst voor de preek. Laten we samen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Ja, Heere, u bent machtig. Machtig om overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. En dat mag ons aansporen om te gaan tot de troon der genade waar u woont en troont, o Vader der heerlijkheid. Dat mag ons aansporen om onze lege handen bij u op te houden. Dat mag ons aansporen om aan het begin van deze dienst tot u te bidden om uw zegen, om uw genade voor ons hart en leven. Heere, dat mag die genegenheden, die branden van verlangen om in uw huis te komen, zoals we zongen met Psalm 84. Dat mag die genegenheden toch verder aanwakkeren. Zo'n God bent u, groot en heerlijk, maar ook barmhartig en genadig. Rijk aan goedertierenheid en trouw. U die mild geeft, overvloedig. Heere, wilt u door de kracht en door het werk van uw Heilige Geest het zo maken dat wij allen, jong en oud, hier in de kerk, maar ook thuis als we meeluisteren, begeerig mogen zijn naar dat goed dat u geven wil, meer dan dat wij bidden, boven ons bidden en denken. Schenk ons het geloof, Heere, dat we dat ook daadwerkelijk, dat woord geloven zullen, dat u zo bent. O Heere, we moeten u belijden, onze aardsgerichtheid. Dat we zo bezig kunnen zijn met de dingen van het hier en nu. En zo opgeslokt worden door allerlei afleidende dingen. Dingen die ons afleiden van de zaken die er echt toe doen. Die waarde hebben voor de eeuwigheid. Afleiding. Maar ook verleiding. Om zo te zondigen. Om tegen uw heilzame geboden in te gaan. Terwijl we misschien denken of onszelf voorhouden. Het is geen zonde. Of daar maar niet aan denken. En zo onszelf uitleveren aan uw tegenstander. Bij u weglopen. U onteren. O Heere, vergeef. Vergeef toch genadig onze zonde en breek in ons de macht van de zonde. De macht van het denken dat het wel meevalt en zo erg niet is en wel kan. De macht van het niet aandenken aan wie u bent, groot, heilig, goed en genadig. Heere, mag ook deze dienst eraan bijdragen om meer zicht te krijgen op wie u bent. Maar mogen we ook ontdekken, Heere, door uw genade, dat we u echt nodig hebben. Uw kracht, uw hulp, uw liefde. Dat het zonder echt niet gaan zal. Zonder de inwoning van u in ons hart. En daarom bidden we. Kom in ons hart, Heere. Woon in ons hart. Regeer in ons hart. Regeer in het midden van de gemeente. En wil het kwaad van ons weren. De zonde. Dat we die ook mogen bestrijden. Zegen zo de prediking. Heere, helpt u bij het luisteren. Helpt u de kinderen en de ouderen. En degenen die thuis meeluisteren. Er kan zoveel zijn, Heere, wat dat aandachtig luisteren naar u. En uw woord in de weg staat. Zorgen van het leven, maar ook de pijn die we hebben en voelen op dit moment wellicht. Of sombere gedachten, verwarde gedachten, zorgen van het leven, hoe moet het allemaal? Heere, geef dat die ons niet zullen hinderen deze morgen. En tegelijk willen we al die zorg ook bij u neerleggen. Al het verdriet dat er is in de gemeente. Heere, u aanschouwt vanuit de hemel, maar ook van heel dichtbij, de moeite en het verdriet. U ziet het, opdat we het in uw hand zouden leggen. Heren, mogen we dat ook op dit moment doen. En het zo aan u kwijtraken. Ja, mogen we onszelf aan u uitleveren door genade. En wilt u het ons maar leren, Heren, hoe rijk het is om het lichaam en ziel het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker. En ook met alle zorgen daarbij. En dat we onze zonde bij u mogen kwijtraken, de schuld. Heren, werk het toch. Wees daar, Heren, waar geleden wordt. Waar onbegrepen weggegaan wordt. Waar we lijden vanwege het verdriet en vanwege de zorg van kinderen of van kleinkinderen of van achterkleinkinderen. We bidden, Heren, voor hen. Ook als er misschien zijn die niet meer onder uw woord komen. Heren, wilt u ook dan uw zegen geven? En wilt u dan terugbrengen het verlorene? Die verloren zonen, verloren dochters. Dat ze mogen zien, Heren, dat u als die vader bent die op de uitkijk staat. En dat ze mogen zien hoe goed het is bij u en hoe ellendig het is als ze u niet kennen. Heren, werk het in ons hart. Wilt u helpen, Heren, ook als we het niet zo gewend zijn. Een kerkdienst en preken en samen zingen en bidden. Geef dat het allemaal helder en duidelijk mag zijn. En wilt u zo uw naam groot maken. En het rijk van de boze afbreken. En geef, Heren, dat de engelen, de goede engelen, zich vanmorgen mogen verblijden. Dat er blijdschap mag zijn in de hemel. Over zondaren die terugkeren naar u. En dat er paniek uit mag breken in de hel. Omdat daar gezien wordt dat het rijk van de duisternis afbreekt. Meer en meer. Wilt u zo wonderen doen, Heren? Hoor ons en verhoor ons. Uit enkel genade, om Christus wil. Amen. U mag uw gave geven, gemeente. Er wordt gecollecteerd en we gaan samen zingen uit Psalm 133. In de schriftlezing, het gebed van Paulus voor Efeze, ging het ook over de liefde. Of de gemeenteleden in de liefde geworteld mochten zijn en worden. En we gaan daar ook over zingen. 133, 1, 2 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Als antwoord op de preek zingen we uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Gemeente, kinderen, soms heb je een speciale reden om te bidden. Je hoort dat je oma erg ziek is. Zou ze nog beter kunnen worden? Elke avond buig jij je knieën om te bidden voor je oma. En zeg je, Heere, mijn oma, ze is zo ziek, straks moet ze sterven. Zou u haar beter willen maken? Maar wilt u vooral geven dat haar zonden vergeven zijn? Zodat als ze sterft, ze bij u in de hemel mag komen. Soms heb je een speciale reden om te bidden. Apostel Paulus bidt ook heel vaak en heel veel. Hij heeft een heel druk leven, Paulus, en toch bidt hij veel. Net als Maarten Luther. Van Maarten Luther is bekend, hè, hoe drukker hij het had, hoe meer tijd hij vrijmaakte om te bidden. Doe jij dat ook? U en ik. Bidden is zo belangrijk. En Paulus bidt elke dag voor Timotheus en voor Philemon en voor de gemeenten en voor Israël. Als je bidt voor je opa, oma, dat zijn bijzondere gebeden. Hè? Daar heb je een speciale aanleiding voor. Hè? Je gaat er speciaal voor op de knieën. Nou, Paulus gaat speciaal ook op de knieën voor de kerkmensen in Efeze. En we gaan vanmorgen luisteren naar wat hij bidt. Paulus' gebed voor de kerk van Efeze. Dat is het thema van de preek. Paulus' gebed voor de kerk van Efeze. Dat is een gebed om kracht. Mensen hebben kracht nodig. Dat is een gebed om liefde. En om volheid. Of volwassenheid. Zo mag je dat woord volheid, wat we uit gaan leggen, ook zien. Dus een gebed om kracht, om liefde en om volheid of volwassenheid. Ja, gemeente, Paulus zit in de gevangenis. U weet dat nog en jullie, we hoorden dat vorige week. Hij kan niet meer op zendingsreis. Hij kan niet meer op de preekstoel staan. En toch doet Paulus heel nuttig werk en belangrijk werk, ook al is hij in de gevangenis. Door middel van wat hij schrijft aan de gemeenten, zijn brieven, is hij zo tot zegen. Sommige mensen denken wel eens, ja, wat betekent mijn leven nog? Ik zit in Nieuw-Rijsenburg of ik ben oud, ik kom niet meer naar buiten en ik kom nergens meer. Nou, je kunt nog bidden. En dat is geen dooddoener of zo, van ja, nou ja, ik kan dan altijd nog maar bidden. Nee, dat is zo rijk en dat is zo waardevol. Dat is zo'n machtig instrument in de handen van de Heer. Want God hoort het gebed en verhoort het gebed. Zo belangrijk. En als bidden moeilijk geworden is, je kunt de woorden niet meer vinden of je concentreren. Dan mag je bijvoorbeeld een psalm voorlezen aan de Heer. Of zachtjes een psalm zingen die je geleerd hebt. Of Efeze 3. Gebruik die woorden maar. Bid dat voor de gemeente van Middelharnis. En voor je kinderen, kleinkinderen. Voor jezelf ook. Waarom bidt Paulus? Om deze oorzaak, zo begint hij in vers 14. En daarmee wijst hij op het feit dat, ja, naast Jodenen, nu ook heidenen bij dat volk van God mogen horen door het werk van de Heer Jezus. Hij bidt om genade voor de gemeente, opdat die gemeente, vers 10, de veelvuldige wijsheid van God bekend mag maken aan de engelen, de goede engelen en de kwade engelen. Ja, die gemeente, we hebben dat eerder gezien, die was ook rijk gezegend door God. Gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Hoofdstuk 1, vers 3. En toen begonnen we de inleiding van die preek met, ja, tel uw zegeningen. Nou, en die werden allemaal opgesomd, hoe rijk dat die gemeente was. En in de tweede preek, toen hebben we gezien dat het niet belangrijk was dat je in de quote 500 stond. Want dan kan je nog zo arm zijn als wat. Maar dat je moet staan in de quote scharen die niemand tellen kan. Hè, die zalig wordt. De gemeente was rijk. Maar, ja, die rijkdom en al die schatten, die moeten wel heel persoonlijk je eigendom worden. En daar moet je van leren leven. Daar moet je en mag je ook gaan beleven hoe rijk je bent. De kracht ervan ontvangen en gebruiken. En daar is dat gebed weer zo belangrijk voor. Gebed. Dat is dus belangrijk, hè? Want de gemeente is rijk gezegend. We hebben een rijk God, gemeente. Maar ja, hoe komt die rijkdom nou hier en in uw hart en in uw leven? Nou, daar geeft God het middel van het gebed voor u en jou persoonlijk. En het gebed van u en jou persoonlijk, maar ook het gebed van de ambtsdragers voordat ze op bezoek gaan. Dan mogen ze wijzen op die rijke God. Maar ja, heren, wil het nou ook werken? Je veeleiding, zonder schoolmeester of juf. Het is een gebed om te bidden voor die jongeren, voor die kinderen, voor de gemeenteleden. Om zo bezig te zijn in de gemeente. Paulus. Hoe bidt hij trouwens? Nou, niet onder de dekens, op zijn matrasje of op zijn brits in de cel. Niet dat dat niet kan of mag. Hè. Wat kun je soms zuchten onder de dekens naar God? Je mag ook staand bidden natuurlijk. Dat is ook een eerbiedige houding. En in de kerk bidden we zittend. Dat hoort ook bij onze cultuur. De cultuur in het oosten was veel meer een cultuur van staan. Een rechtszaak. Iedereen die stond ook. En hier in Nederland zitten ze. Dus je mag God ook aanroepen. Op je eigen manier. Maar zoek ook vooral een eerbiedige houding. Als je in je binnenkamer zit. Als je in de eenzaamheid, in de stilte bidt tot God. He, want stel je voor dat de president van Amerika bij je op bezoek komt. En jij ligt in je bed. Nou, dan blijf je niet in je bed liggen natuurlijk. Nee toch, dan sta je op en dan toon je respect. En zo toont Paulus ook respect voor die grote en die heilige God, door op zijn knieën te gaan. Ook de Heer Jezus die bad op zijn knieën in Gethsemane. En Paulus, toen hij afscheid nam van de gemeente van Efeze, toen hij daar nog was en wegging, toen knielde hij neer met die ouderlingen op het strand, gingen ze in gebed. Geknield. En die machtige koning Salomo bij de inwijding van de tempel, daar stond hij op het tempelplein en die machtige koning die ging door zijn knieën om te bidden. Dus als je knieën nog niet al te zeer doen en je kunt ze nog een beetje buigen, nou, dan is dat een eerbiedige gebedshouding. Kussentje eronder. Om eerbied te tonen, om je klein te maken voor die grote, gevende God. Tot wie bidt Paulus? Nou, zijn gebed heeft echt een doel, nietwaar? Hij richt zich echt specifiek tot God. Wij beginnen soms zomaar te praten en bidden. Maar het is goed om vooraf even na te denken over je aanhef. Dat kan heel eenvoudig. Heren, nou, dat is nogal wat. Als je bidt tot de Heren, dan zeg je heel veel. Maar dat is niet gedachteloos, dat doet Paulus ook niet. Hij richt zich, vers 14, tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Ja, die God is het die, ja, de schepper is en die aan mensen een identiteit geeft. Die regeert ook over al zijn schepselen. En die grote schepper, Vader, Van heel de schepping die wil om Christus wil, maar ook heel persoonlijk jouw tere en liefdevolle en zorgende en heilige Vader zijn. En die aanhef, als Paulus dat zo zegt, dat spoort hem aan, dat spoort Paulus zelf ook aan om eerbied te tonen, om vertrouwen te hebben, verwachting te krijgen, kinderlijk ontzag wil het opwekken. Net als de aanspraak onze Vader die in de hemelen zijt. En verwachting ook, hè? Want zal deze Vader, deze scheppervader, zijn kind daar in de cel in Rome niet horen? Zeker. Waar bidt Paulus om? Nou, allereerst om kracht, zo zeiden ze. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Die gemeenteleden in Efeze, die hebben kracht nodig. Net als wij. Kracht voor de innerlijke, inwendige mens. Dat is niet je maag, hè? Zo zeggen wij dat wel eens. Ja, dat is voor de inwendige mens als je lekker aan het eten bent. Maar hier gaat het over de ziel van die mensen. Over die geestelijke dimensie. En als het over kracht gaat, hebben we eerder gezien, Efeze, wat voor kracht is dat? Dat is de kracht van Christus, opstanding. Die kracht. Opstandingskracht, om iets wat dood is tot leven te wekken, die kracht. Hoofdstuk 1, vers 19 en 20. Nou, dat heeft Efeze nodig en dat hebben wij nodig, dat heb ik nodig en u. U weet dat toch? Omdat we zelf echt, echt, echt zwak zijn. Zwak. Daarom. Ja, lichamelijk ook. Eén bacterie, hè? Eén verkeerd celletje, één bloedpropje. Op de verkeerde plek in je lichaam. En is het begin van het einde, van ons sterven, onze neergang. Wij mensen zijn echt heel broos en heel kwetsbaar. Er is echt maar één stap tussen ons en tussen de dood. Je kunt zo neervallen als er iets mis is in je lichaam. En hier op deze plek niet meer zijn. We hebben genade nodig en lichamelijke kracht, ondersteuning, leven van God. Maar niet alleen lichamelijk, maar dus ook geestelijk, die inwendige mens. Want dat geloofsleven van die mensen in Efeze en ook hier, wordt beproefd. En heeft de strijden in Efeze tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Efeze 6, allerlei machten en krachten. En vandaar ook dat Paulus zegt in dat hoofdstuk, als hij over die geestelijke wapenrusting gaat vertellen, gaat schrijven. Ja, word krachtig in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. Dat is een zin die bol staat van die krachttermen. Krachtig in de Heere, sterkte van zijn macht. Er zijn verleidingen. Verleidingen om te zondigen. Om terug te gaan naar die tempel van Diana of Artemis. En de Heere beproeft het leven van het geloof ook. Hij legt zijn kinderen ook dikwijls een kruis op om te dragen. Dat kan moeilijk zijn, dat kan je moedeloos maken. Dat kan de gang van het geloof doen verslappen. En dan heb je nog die tegenstander, Satan, die je op je eigen zonde kan wijzen, op je schuld. En je denkt dan bij jezelf, ja, dat heeft nog gelijk ook. Het is ook niks met mij. Als je naar jezelf kijkt, hoe moet dat toch? Wat ben ik er toch voor een? En daarom is het zo nodig. Niet alleen die oproep, hij wordt krachtig in de Heere, maar ook het gebed tot die almachtige Heere om zijn kracht. Of hij krachtig wil maken. Ook met het oog trouwens op al die praktische zaken die Paulus straks gaat noemen, waaraan die Efeziërs zich moeten houden. U weet dat wel, die brief aan Efeze, alle brieven trouwens, die zijn opgebouwd volgens een stukje leer, de leer van de kerk, dat is belangrijk. Nou, en dat stuk over de leer van de kerk, dat eindigt op de knieën in het gebed. Dat is prachtig, hè? Het eind van hoofdstuk 3. Maar dat gebed is ook het begin van dat praktische wat hierna komt. Want dat kan ook niet zonder gebed. Die gemeente moet sterk zijn en worden. Nou, op welke manier? Hoe word je sterk? Als Christus in je woont. In je hart. Als hij door het geloof in je hart woont. Nou, dan wordt hier om gebeden, vers 17. Om Christus in het hart. Meestal schrijft Paulus erover dat die gelovigen in Christus zijn. Dat woordje in kwam heel vaak tegen al in die brief. In Christus moet je zijn. Maar dit is ook Bijbels, hè? Christus moet ook in jou zijn. In de gelovigen. In je leven. In je hart. En dat hart, dat is in de Bijbel het centrum van je leven. De plek waar de beslissingen vallen. Waar de keuzes gemaakt worden voor de Heere of tegen de Heere. Voor jezelf. Niet aan denken aan die Bijbel. Niet aan denken aan hoe het eigenlijk moet. Maar gewoon toegeven aan. Dat wordt in je hart bepaald. Het beleidscentrum. Nou, daar moet Christus dus gaan wonen. Woon niet eventjes langskomen. En wonen. Woont hij er al bij jou? Woont hij al in uw hart? Als dat niet zo is, ja, dan betekent dat dus, dan ben je heel zwak. En kwetsbaar, dan gaat het echt niet goed met je. Dan ben je verloren, zegt de Bijbel, en dan ga je voor eeuwig verloren. En het erge is, niemand zit erop te wachten dat Christus in zijn hart komt wonen. Het is toch lang niet altijd aangenaam als er zomaar iemand bij je in huis komt wonen. Dan moet je daar rekening mee gaan houden. Dan moet je het huis mee delen. Diegene moet misschien wel een sleutel hebben. En als je 's nachts in bed ligt te slapen, dan hoor je gestommel en gerommel en word je wakker. Iemand die zomaar in je huis komt wonen, dat is niet altijd handig. We zijn liefst baas in eigen huis. En in het huis van je hart. Niemand geeft de sleutels van zijn hart aan de Heere Jezus. Van zichzelf. Totdat je tot geloof komt. Dan krijg je andere ogen. Dan ga je anders kijken naar de Heere Jezus. Maar dan ga je ook anders kijken naar je eigen hart. Naar je eigen leven. Dan ga je zien dat het gesloten is. Dan ga je beseffen, het is eigenlijk onbewoonbaar, dat hart van mij. Wie zou er ooit in dat hart willen wonen? Zo. Ja, zondig. Het beantwoordt niet aan het doel van een God met ons leven. Dat ga je zien door het geloof. En dan kan je het echt niet begrijpen dat die grote heilige Christus nou in jouw hart, in jouw leven wil wonen. Maar dan is daar Paulus of een andere dominee of iemand anders die met de woorden van vers 8 het evangelie van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus mag verkondigen. Die Christus die nou neerdaalde uit de hemel, mens werd, voor ons geleden heeft, gekruisigd is om zondaren, om vijanden, om goddelozen, om ellendelingen, om vuilakken met God te verzoenen. Zulke mensen, gemeente, heeft Christus op het oog. En dan wordt verkondigd dat deze Heer Jezus Christus nou in het hart van zo iemand wil wonen. Niets liever dan dat. Dan jou zalig maken. Als je ogen daarvoor open gaan, hè? Dat is geloof. Dan ga je bidden. Kom in mijn hart. Dan leer je hem ook omhelzen. Jawel, zoals hij in het evangelie wordt aangeboden. Dan druk je hem aan je hart. John Owen, hij zegt in het boek over Psalm 130, het geloof, dat gaat recht op Christus af en omhelst hem. En dat is zo heerlijk. Hè? Dat geloof heeft dus meerdere facetten. Hè? Dat zorgt voor zelfkennis. Maar dat gaat dus ook op Christus af. En dan komt hij wonen in je hart. Dan neemt hij intrek in je hart door het geloof. Geloof dat niet langer buiten de Heere Jezus kan en wil. En wat ervaar je dan? Ja, een diepe vreugde, ook dat. Als je dat mag zien en mag beseffen, verwondering, ook dat, verwondering. Heren, dat u nou naar zo iemand als mij omzag en omziet. Maar het heeft ook iets pijnlijks. Het heeft ook iets pijnlijks. Want als Christus in je hart woont, dan wil hij daar permanent wonen en blijven. En dat woord wonen in de tekst, dat heeft ook in het Grieks de connotatie, of dat is een moeilijk woord. Dat betekent in het Grieks dat het blijvend wonen betreft, blijvend wonen. En dan moeten er dingen veranderen in je leven. Daar bidden we om, hè? Voor elkaar, voor onszelf. Of Christus in ons hart woont, in de gemeente. Het moet naar dingen veranderen dus. Zo is dat toch ook in het natuurlijk leven als je een huis koopt. Een ander huis, ja, dan moet er een nieuwe keuken in. Ja, moet, vaak wel. En die bruine plinten, ja, die hadden ze 30 jaar geleden of 60 jaar geleden. Dan moeten witte plinten worden. Nieuwe douche, want die tegeltjes daar, dat was uit de tijd. En die kamer voor jou, ja, roze behang. Nee, dat kan niet. Dat moet echt veranderen. Het moet schoongemaakt worden. En dat gebeurt nou ook als de Heer Jezus in jouw hart woont. En wil wonen en blijft wonen. Dan moet er wat veranderen. Je kunt dezelfde niet blijven. Dat lukt dus nooit, hè, voordat de Heer Jezus in je hart woont. Want dan kan je proberen en schilderen en poetsen. Maar dat gaat nooit goed. Maar als Christus in je hart woont, ja, dan wordt dat verkeerde taalgebruik aangepakt. Ja, iedereen gebruikt die woorden. Nee. Wat zegt de Heer nou? Dan roddelen. Dat kan niet. Dat kan niet langer. Dan moeten er aangename woorden uit je mond komen. Goede gewoonten. Als je met je vriendinnen bent. Of met je ouders praat. Met je broer of zus. Je hart wordt opnieuw ingericht. Je leven wordt opnieuw ingericht. Veranderd. Er gaat wat uit en er moet wat nieuws weer voor in de plek komen. En alles krijgt de kleur van de genade van Christus en van de liefde van Christus en de reinheid van Christus. Dat is een prachtige kleurencombinatie. Dat betekent wel elke dag klussen. Vanwege die onreinheid die er ook blijft. Hè? Dat leven van het geloof, dat blijft in de steiger staan en dat hart van de gelovigen ook. En zo word je krachtig, geestelijk sterk, doordat Christus de hoofdbewoner wordt. Is hij het al geworden, gemeente. Omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En hij heeft genoeg om te geven. En hij wordt er niet armer van. Van het geven van de schat van zijn wijsheid en van zijn liefde. Van zijn kracht. Door zijn Heilige Geest. Onnaspeurlijk. En Paulus bidt. Of de Heere nou uit die schatkamer wil geven aan de gemeente van Efeze. En wij bidden het voor de gemeente. Ja toch? Van Middelharnis. Het zijn verbondsgemeente. Dat betekent dat die schatten u zijn toegezegd. En uw kinderen zijn toegezegd. Maar dat vraagt gebed, geloof, bekering. Doe je dat, hè, voor je vriend, voor je vriendin? Door biddend om het werk van de Heilige Geest. Want Hij is het die Christus in dat hart brengt. Door het geloof. Het geloof in het woord ook. Het woord dat Paulus spreekt. Over die onuitspeurlijke rijkdom van de Heer Jezus Christus. Geloof dat niet langer zonder Christus kan. Dat de belofte aangrijpt, zegt Kolbrugge bij deze tekst. Dat Christus ons alles zal zijn. Geloof dat de belofte dat Christus ons alles zal en wil zijn, vastmaakt, zegt hij dan, aan de troon der genade. En zo mag je via dat touw van die belofte toegaan. Die mensen in Efeze waren al tot geloof gekomen, jawel. Christus woonde in hun hart. Maar Paulus bidt dus om meer. Om meer. Dat Christus meer heerschappij zal voeren en zal krijgen. Door prediking, gebed, geloof. Nou, dat is het middel, hè. Ook die prediking van die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet te peilen met je verstand. Zodat je het zou gaan zien. Ja, maar zonder dat ben ik arm. Zodat je zou gaan vragen om die rijkdom waar je over hoort. Het goud van Gods genade. Of verlang je daar nou niet naar? Verlang je daar nou niet naar? Het geestelijk leven, dat verlangt altijd naar meer. Meer van het geestelijk leven, dat. Meer van Christus te kennen. De dood begeert het leven niet. Dood begeert het leven niet, maar leven verlangt naar leven. Nou, leg je hart er maar naast. Kun je het weten hoe het is met je ziel? Denk aan de kippen in ons kippenhok, gemeente. Als ik een dotje wormen in dat hok gooi, ja, daar vechten ze erom. Maar als ik mijn gouden ring, doe ik natuurlijk niet, maar een klompje goud in dat kippenhok gooi. Ja, dan pakken ze het even, dan denken ze, oh, dat is wat lekkers. Maar zodra ze zien dat het geen worm is, dan laten ze het liggen. Een kip wil wormen en een kip wil geen goud. Nou, zo is dat ook in geestelijk leven, gemeente. Wie geestelijk dood is, die zoekt niet het goud van God, van Gods genade. Maar die zoekt dingen die voorbij gaan. Hè? Dat aanbouwtje en salaris en een baantje en vakantie en likes op je social media. Nieuwe auto. Of een moestuintje, of uiterlijke godsdienstigheid. Dat kan ook nog. Maar het goud van Gods genade, Christus te kennen. En zijn genade te ervaren, daar ga je aan voorbij. Of zou je vanmorgen andere verlangens krijgen? Leven dat verlangt naar leven. Heren. Wat ik zoek in mijn leven, dat gaat allemaal voorbij. Maar wat u mij in Christus aanbiedt, dat heeft waarde voor de eeuwigheid. Wat ben ik arm zonder dat, Heere. Maar wat kunt u me rijk maken? En u wil het. Geef het, Heere. Woon ook in mijn hart, Heere Jezus. En regeer daar meer en meer. Dat is echte rijkdom. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën. Zult u het doen, gemeente, voor elkaar, voor de gemeente, voor jezelf. Opdat ook in onze gemeente, zondag aan zondag, die niet na te speuren rijkdom van Christus verkondigd mag worden. Opdat de mensen het zullen zien. En ook die smaak door de Heilige Geest zo mag worden dat ze dat gaan begeren. Omdat we alle schade zouden achten. Om de uitnemendheid van het goud van de genade van Christus. Paulus bidt zo om kracht, maar Maar hij bidt ook om liefde. Hij zegt in vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Gegrond in de liefde. Niet de mensen, de liefde van die mensen zelf, maar de liefde, dat is de liefde van God die in Christus zichtbaar wordt. Een liefde waarvan de grond al ligt in de eeuwigheid voor de schepping van de wereld. Liefde die zichtbaar werd daar in de kribbe van Bethlehem. Hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Liefde die zichtbaar wordt toen Christus zijn kind, toen God zijn kind overgaf aan het kruis van Golgotha. Waar hij zijn zoon niet spaarde, maar zijn toorn over de zonde uitstortte over zijn lieve kind. Opdat die zondaren die in Christus geloven zouden, zou sparen, zou vullen met zijn zegeningen. Hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad, tot het einde. Liefde. Je ziet het in het feit dat je een Bijbel hebt gekregen. Artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, dat is die Bijbel op schrift. Dat is een bewijs dat God zorgt voor u. En voor uw zaligheid. Daarom. En daarachter gaat Gods liefde schuil. En die liefde, dat is het fundament. Voor de wortels van het geloof. Niet mijn eigen geloof en niet mijn eigen vertrouwen. En al helemaal niet mijn eigen ervaring en beleving. Maar de liefde van God in Christus. Dat is de ankergrond. En dat fundament, dat wordt ons in het woord aangereikt. De prediking van die onuitspullijke rijkdom. Opdat gij in die liefde geworteld en gegrond zijt. We zijn zo geneigd, hè? Daar kom je toch elke dag tegen. Om je heen, maar ook bij jezelf. Om het weer in jezelf te gaan zoeken. Maar dat loopt op niks uit. Die liefde van God in Christus, dat is het fundament. En dat wortelen in die liefde, dat gegrond zijn in die liefde, dat is door het geloof. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Heere, in mij is geen geloof, maar in u is alles. In mij is geen kracht, maar in u is alles. En daarom steun ik op u, en daarom vlucht ik naar u. En daarom hoop ik op uw woord alleen. Op uw liefde geopenbaard in Christus. En dan mag het anker van het geloof uitgeworpen worden. In die vaste grond van Gods belofte. En dan bidt Paulus of die wortels zich ook steeds vaster mogen hechten. In dat fundament. En dan ga je er steeds meer van begrijpen. Steeds meer van kennen. En geestelijk genieten ook. Vers 18. Of ik ten volle mocht zo mogen begrijpen welke de breedte, lengte en diepte en hoogte is en bekennen de liefde van Christus die de kennis naar boven gaat. Onaanspeurlijk. Hoe groot en diep en breed. Zo lang en breed en diep als de grote oceaan, eindeloos. Dat betekent, gemeente, dat een zondaar nooit zo ver kan zijn of de armen van Christus kunnen hem of haar vinden. En je kunt nooit zo diep gevallen en gezonken zijn. Of de Heer Jezus kan erbij. Dat is zijn liefste werk, hè. Zoeken en zalig maken wat verloren is. Psalm 103 zingt ervan, hè. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Zo breed, zo lang is die liefde. En de diepte, ja, dan moet je denken aan de Heere Jezus die zo hoog woonde en troonde aan de rechterhand van zijn vader, maar zichzelf vernederd heeft, mens geworden is, zichzelf heeft ontledigd, vernietigd, staat er dan in Filippenzen 2. De gestalte van een slaaf, een dienstknecht nam hij aan, was zo diep, al onze meetlatjes zijn veel te kort, veel te kort. Als het om die liefde gaat. Als het gaat om Golgotha. Waar Christus verdoemd werd. en in de ring, in de buitenste duisternis, weggedaan werd van voor het vriendelijke oog van de Vader. Zo diep. Weet je wie er iets van snapt? Weet je wie er iets van snapt? Iemand die het beseft. Dat hij schuld heeft. Het is zelfs zo, gemeente, des te meer je dat gaat beseffen, des te meer ga je ook iets zien van die liefde van Christus. Van het oordeel. Wat ik verdien. Maar wat hij draagt. Van het wonder van Gods liefde. En dan heb je ook al de heiligen nodig om er iets van te peilen. Want ja, wij hebben allemaal maar een klein meetlatje. Zelfs Gods liefste kinderen. En daarom heb je alle heiligen nodig bij elkaar. Die allemaal zo'n meetlatje hebben. Of nog ietsje kleiner. Of misschien nog wel ietsje groter. Om er iets van te peilen, zegt Paulus. De gemeente. Allemaal zondaars die het van diezelfde liefde moeten hebben. En soms dan ontmoet je iemand die tegen je zegt, ja, ik was zo ver afgedwaald. Zo ver bij God vandaan. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Maar God zocht me op. Dat is onbegrijpelijk. Ooit zat ik eens bij de kapper. Toen kwam er een jongen binnen. Ik kende hem niet. En de kapper die fluisterde in mijn oor. Dat is Dennis. Hij heeft zijn oude leven van wel gezegd. En hij heeft Christus leren kennen. Dat is mooi, hè? Een bekennende liefde van Christus. Voor Dennis. Bij de kapper. En ze zitten toch ook hier, in de gemeente. Mensen als Dennis, of niet? Opgezocht. Opgezocht. Zelf op het spoor bij God vandaan. Maar de Heere greep ze, trok ze. Met zijn liefde. Met al de heiligen. Je verwonderen. Met het voorgeslacht. Met je opa. Of je overgrootoma. Je moeder. Die de Heere mocht kennen. Met Calvijn. Met Luther. Deze week waarin we de hervorming mogen herdenken. En Paulus en Petrus en Adam. Adam die heel het menselijk geslacht het verderf in meetrok. Hoe groot is de liefde van God. In Christus. Dat zulke mensen nou genade ontvingen. En ontvangen ook vandaag. Dat is heerlijk toch om daarover te lezen. In een preek of in een dagboek van iemand. Het er met elkaar over te hebben. Met al de heiligen. Wat zijn heiligen trouwens? Ja, dat zijn de gelovigen. Gods kinderen. Kolbrugge die zegt, en leg je leven er maar naast. Heiligen, dat zijn mensen die dag en nacht met hun onheiligheid te doen hebben. En steeds weer bidden, was mij en ik zal witter zijn als sneeuw. Bent u zo'n heilige? Zo'n onheilige heilige. Dat is ook Kolbrugge. Elke dag met je onheiligheid te doen. Elke dag weer bidden. Was en reinig me toch. Het zijn de zwakken, zegt hij, die hun kracht in Christus zoeken. Om met de heiligen die liefde te bekennen. En kennen, hè, dat is meer dan weten met je verstand. Kennen, dat is in de Bijbel. Kennen in de omgang vanuit de ervaring. Zo groot is Gods liefde. Paulus. Nee, hij bidt niet dat zij Christus meer en meer gaan liefhebben. Maar hij bidt vooral in de eerste plaats dat ze mogen zien hoe lief Christus hen heeft. En dan is dat andere weer een gevolg daarvan. De wederliefde. Dan moet je steeds weer naar het woord. En met je lege emmertje naar de Here toe. Want dat woord dat staat en blijft altijd staan boven de ervaring, nietwaar? Maar dan kan het niet anders. Of de liefde van de Efeziërs bloeit ook. Paulus bidt om kracht, om liefde. En tenslotte ook om volheid. Of die gemeente mag komen tot geestelijke volwassenheid. Dat is het uiteindelijke doel van het christenleven. De eer van God. De eer van God, jawel. Maar dat gaat samen ook met geestelijke rijping. En wat is het doel van een perenboom? Nou, dat er peren aankomen. Geen harde peren, maar rijpe peren. Die sappig zijn, die je kunt opeten. Dat is ook het doel van een christenleven. Niet dat er kleine vruchtjes komen in het leven. Maar vruchten die rijp zijn. Die aantrekkelijk zijn. Ten diepste voor de Here. En daarom bidt Paulus dit gebed. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. Eerst met het oog op heel de gemeente. God heeft niet allemaal bekeerde mensjes. God heeft één bruidskerk. Één volk, één kudde, onder één herder. En elke gemeente is openbaring, een stukje van die ene bruidskerk. De gemeente van Efeze, van Middelharnis. Dus die gemeente moet ook vervuld worden tot al de volheid Gods. De volheid van God. Nou, dan word je vol van zijn heerlijkheid, van zijn kracht, van zijn liefde. Aan zijn beeld gelijkvormig. Dan komt Christus er steeds meer in elk kamertje van het huis van je hart centraal te staan. Aan zijn beeld gelijkvormig. Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk al zo, gemeente. Want in Christus heb je alles. En zo was het met die Efeziërs. Die waren zalig gemaakt. Die hadden het geloof ontvangen. Die waren opgewekt, opgeraapt, uit die dood. Op een rotssteen gezet. Uit genade zalig geworden, zagen we in hoofdstuk 2. Maar er was niet alleen een nieuwe mens, maar ook nog die oude mens. En die moeten steeds meer inkrimpen, verschrompelen, gedood worden. En zo bidt Paulus, hè, dat is het geheim daarvan ook. Om die geestelijke volheid en volwassenheid. En hij spoort ertoe aan, hè, wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen, Efeze 5 vers 1. Wandelt in de liefde. En ook hier geldt weer, hoe komt die gemeente zover? Maar ook die enkelingen in de gemeente. Ja, door middel van die prediking, die onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Door middel van het gebed. Door middel van de ambtsdragers, ook dat. Hoofdstuk 4, we hopen dat te zien een volgende keer. Hè? Herders en leraars, en dan lees je in vers 12 en in vers 13. Die geeft God tot volmaking. Heb je weer dat woordje vol? Volmaking van de heiligen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we allen zullen komen tot de eenheid van het geloven, van de kennis van de Zoon van God. En dan komt het weer. Vers 13, hoofdstuk 4. Tot een volkomen man. Weer dat wordt je vol. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat gij, en dat is weer onze tekst, vervuld wordt tot al de volheid van God. Vol van Christus, door de Heilige Geest. Nou, daar bidt Paulus om. Dat is het doel van de prediking. Ook vanmorgen, zondag aan zondag. Het doel van het evangelie. Dat arme zondaar. Gevuld worden. Dat er plaats komt ook. Plaats gemaakt wordt voor die volheid. Om als een leeg vat. Dat in de grote oceaan geworpen is. Gevuld te worden met zijn liefde. Van zijn nabijheid. Van zijn geest. En dan kom je niet aanwaaien. Bekering komt je niet aanwaaien. Die liefde waar het over gaat, komt je niet aanwaaien. Die kracht waar het over gaat, komt je niet aanwaaien, gemeente. Daar geeft God middelen voor, hè? De ambten, het gebed, de prediking. En daarom moet je biddend onder het woord komen. Biddend naar de kerk gaan. Heere, spreek toch. En mag ik horen. Open mijn ogen. Verander mijn smaak. Maak mij levend naar uw woord. Leeg van mezelf, maar vol van hem. Wilt u plaats maken voor hem en voor zijn genade. En natuurlijk, iemand zegt misschien, ja, dominee, het gaat om het ware geloof en om het echte. Het gaat toch niet om het grote en om het vele? Het gaat tegenwoordig al zo vaak over groei en over heiligmaking. Zegt de een, terwijl een ander zegt, ja, helemaal niet. Ja, inderdaad, hè, eerst is wedergeboorte nodig. Jawel, wedergeboorte. Dat je verbonden wordt aan de Heere Jezus. Levend gemaakt. He, om met dat beeld van vorige week te spreken. He, dat er beweging komt in de trein van ons geestelijk leven. En daarna die wagons. Maar vergeet het niet, gemeente. Een kenmerk van het echte. Een kenmerk van het ware geloof. Hoe klein het ook is. Is dat het wil groeien. Dat kan niet anders. Want leven verlangt naar leven. Ook omdat het in zichzelf nog weer zoveel dorheid ervaart. Verlangen naar meer. Om er meer van te proeven. Maar ook om meer voor hem te leven. Het gaat niet om onze ervaring, om ons proeven. Maar het gaat om wie hij is, om zijn kracht in onze zwakheid. En hoe meer ik het zie, mijn eigen leegheid en gebrek, hoe groter God voor me wordt. Zo is dat toch, gemeente? Als je door Sommelsdijk rijdt, over de lange weg, ja, dan kun je heel wat voelen. Maar als je nou op de Mount Everest staat in je eentje, die grote berg, ja, dan ben je ineens heel klein. Toch? Dan kun je je echt bedenken, God is nog veel groter. Groei. Ga je klein van jezelf denken. Groot van God. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God. En die volheid, ja, dat, en dat groeien, dat heeft vijanden. Vijanden. De duivel natuurlijk, maar ook het ongeloof. Ongeloof dat je nou zegt, ja, dat is allemaal wel heel mooi, maar dat kan niet. Dat gaat niet. Een mens kan niet geloven en dat moet je gegeven worden. Dat is waar. Maar het ongeloof zegt het als een dooddoener. En gaat vervolgens weer slapen. Ongeloof, dat is echt een vijand van deze dingen. Maar kijk dan eens naar het slot van het gebed, vers 20. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Hij kan nog meer doen dan dat we vragen, dan dat wij bedenken, dan dat wij geloven. Nou, gemeente, dan kan het toch? Voor hem is toch niets te wonderlijk? Al wat u ontbreekt, hij schenkt het. Het geloof is toch Gods gave, hoorden we in hoofdstuk 2. Hij is machtig. Hij heeft de dood overwonnen. De duivel verslagen. Machtig om te doen. Boven al wat wij bidden. En in de zin van meer dan dat we vragen. Kan hij geven. Je bidt voor één kind om behoud. Maar hij kan ze allemaal bekeren. Je bidt voor één kleinkind. Maar hij kan ze allemaal zalig maken. En volmaken van hem. Je bidt om een druppel. En om een straaltje zon. Maar hij kan een stortbui. En een zonnegloed geven. Je bidt voor één collega. Maar hij kan ze allemaal bekeren. Meer kracht. Meer volheid. Meer liefde. Boven al wat wij bidden of denken. Dat woordje boven kan ook betekenen trouwens. Anders. Anders. Langs een andere weg. omdat jij denkt en bidt. U kent dat voorbeeld, volgens mij hebben we het nog niet zo lang geleden met elkaar gehoord, hè? Van John Newton, die bad ook om vervulling van deze belofte. Meer vervuld worden, meer vervuld worden. Om te groeien in de genade, in de kennis, in het geloof. Maar zo zegt hij dan, ja, God die deed mij mijn verborgen kwaad voelen. Krachten van de hel vielen op me aan. Heere, waarom? Vroeg ik. U verplettert me in plaats van dat u me verhoogt. En de Heere zei, zo verhoor ik jouw gebed. Zo verlos ik jou van je eigen ik en van je trots. En zo zul je alles in mij gaan zoeken. Meer dan wij denken, anders dan wij denken. Hier op aarde blijft die volheid altijd maar ten dele. Het leven verlangt naar meer van het leven, jawel. En daarom als dit gebed van Paulus verhoord wordt, dan komt er ook verlangen. Verlangen naar het moment dat je helemaal vol zal zijn van God. Iemand zei eens, hier op deze aarde is God weinig in sommigen. Maar straks is God alles en in allen. Is dan dit niet je gebed, gemeente? Dat straks die aarde vol mag zijn en zal zijn van de kennis en van de liefde van de Heer. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Omdat de aarde met uw vrees vervuld wordt, dan zal het klinken in heerlijkheid, zuiver en heilig. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, mogen we zo verlangen naar leven en naar meer van het leven. En Heere, mogen we ook de middelen dan gebruiken met het oog daarop. Bewaar ons ervoor, Heere. Om net als die kippen te zijn. Geen oog voor het goud. Alleen maar naar het aardse, naar het natuurlijke verlangen. Naar het zondige, in plaats van naar het hemels. Verander onze smaak, Heere. Onze aanleg. Door wedergeboorte en bekering. Wilt u met ons zijn en wilt u meer en meer regeren in de gemeente en in ons persoonlijk leven. Breng ons veilig weer thuis, breng ons vanavond weer samen rond uw woord en onze belijdenis. We bidden, Heere, zegen de zondagsschool. Woon en werk in de harten van alle leidinggevenden, de jufs en de meesters, de kinderen, met hun vaders en moeders. Heere, hoor ons gebed. In de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 68, 10e vers zingen we tenslotte. Ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.